Daarna openen wij Gods woord vanmiddag en we doen dat opnieuw in het Bijbelboek Genesis. We lezen vanmiddag Genesis 27, de versen 1 tot en met 40. Genesis 27, de versen 1 tot en met 40 is de schriftlezing voor deze dienst.
En het geschiedde als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren, dat hij niet zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem, mijn zoon, en hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide, zie nu, ik ben oud geworden, ik weet de dag mijns doods niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog en gaat uit in het veld en jaag mij een wildbraad. En maak mij smakelijke spijzen, zoals ik ze gane heb. En breng ze mij, dat ik eten, opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterven. Rebekka nu hoorde toe, als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. Toen sprak Rebekka tot Jacob, haar zoon, zeggende, zie, ik heb uw vader tot Esau uw broeder horen spreken, zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe, dat ik eten. En ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heeren voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen dat ik u gebied. Ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar 2 goede geitenbokjes. En ik zal ze voor uw vader maken tot smakelijke spijzen. Gelijk als hij gane heeft. En gij zult ze uw vader brengen en hij zal eten, opdat hij u zegenen voor zijn dood. Toen zeide Jacob tot Rebekka, zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man, en ik ben een glad man. Misschien zal mij mijn vader betasten, en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Zo zou ik een vloek over mij halen en niet een zegen. En zijn moeder zeide tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon, hoor alleen naar mijn stem en ga, haal ze mij. Toen ging hij en hij haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen, gelijk als zijn vader gane had. Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had. En zij trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. En de vellen van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En ze gaf de smakelijke spijzen en het brood, de welke zij toegemaakt had, in de hand van Jacob haar zoon. En hij kwam tot zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, er ben ik, wie zijt gij, mijn zoon? En Jacob zeide tot zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan gelijk als gij tot mij gesproken had. Sta toch op, zit en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Toen zeide Isaac tot zijn zoon, hoe is dit, dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zeide, omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. En Isaac zeide tot Jacob, nader toch dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betaste, en hij zeide, de stem is Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijn broeders Esau's handen. En hij zegende hem, en hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide hij, stel het nabij mij, dat ik van het wildbraad mijn zoon zou eten, opdat mijn ziel u zegene. En hij stelde het nabij hem, en hij at, hij bracht hem ook wijn, en hij dronk. En zijn vader Isaac zeide tot hem, kom toch bij mij en kus mij, mijn zoon. En hij kwam bij en hij kuste hem. Toen rook hij de reuk van zijn klederen en zegende hem. En hij zeide, zie, de reuk mijn zoons is als de reuk van het veld, het welk de Heere gezegend heeft. Zo geef u dan God van de dauw des hemels en de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen en natiën zullen zich voor u neerbuigen. Wees heer over uw broederen en de zonen uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Vervloekt moet hij zijn, zo wie u vervloekt, en zo wie u zegent, zij gezegend. En het geschiedde als Isaac voleind had Jacob te zegenen. Zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau zijn broeder van zijn jacht kwam. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht ze tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader: mijn vader, sta op en eten van het wildbraad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac zijn vader zeide tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer, en zeide: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten, eer gij kwam, en heb hem gezegend, ook zal hij gezegend wezen. Als Esau de woorden van zijn vader hoorde, zo schreeuwde hij met een grote en bittere schreeuw, gans zeer, en hij zeide tot zijn vader: zegen mij, ook mij, mijn vader. En hij zeide: uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij: is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? Mijn eerstgeboorte heeft hij mij genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Voort zeide hij: heb gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau: zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. En ik heb hem met koren en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? En Esau zeide tot zijn vader: heb gij maar deze ene zegen, mijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem: zie, de vettigheden van de aarde zullen uw woningen zijn, en van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn, en op uw zwaard zult gij leven, en zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken.
We gaan vanmiddag verder, gemeente, naar wat het woord van God over het leven van Jacob heeft geopenbaard. En het gelezen gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Ja, vanmiddag, gemeente, is Genesis 27 aan de beurt. Het is een lang hoofdstuk, dat hebt u wel gemerkt bij de schriftlezing. En we hebben nog niet eens het hele hoofdstuk gelezen. En als je nou dit hoofdstuk vanmiddag op je in laat werken, wat hier allemaal gebeurt in dit gezin van Isaac en Rebecca, wat moet je er dan van denken? Het is nou geen bladzijde uit de Bijbel waarin je ziet dat mensen de Heere vrezen en dienen en met de gaven die de Heere gegeven heeft, hem volg, hem gehoorzaam zijn. Het is juist het tegenovergestelde. Als je vanmiddag op je inlaat werken wat hier in Genesis 27 gebeurt, daar in de tenten van Isaac en Rebecca, dan zie ik hier vier mensen. Vier zondaar. Dat is de geschiedenis van het gezin van Isaac en Rebecca. Vier zondaar. En je zou je haast afvragen, wat doet zo'n hoofdstuk in de Bijbel ertoe? En is dat dan ook wel bemoedigend wanneer we dit vanmiddag met elkaar samen lezen? Nou, het laat in ieder geval zien, gemeente, en daar wil ik vanmiddag maar mee beginnen. En dat is altijd goed om dat maar weer te bedenken, dat de Bijbel een eerlijk boek is. Als je bijvoorbeeld de islam hebt en de Koran, daar kom je geen zonden tegen van de gelovigen, om het maar zo even te zeggen. Die leven allemaal volgens het boekje. Maar de Bijbel is een heel eerlijk boek. Kerk van die tijd, dat was Isaac en Rebecca, Jacob en Esau. En vanmiddag moet je zeggen, er blijft van hen niet meer over dan vier zondaren. De Bijbel is een heel eerlijk boek. En toch staat ook dit gedeelte in de Bijbel. En toch behoort ook dit bij de openbaring die God heeft gegeven over het leven van aartsvader Jacob, die later 12 zonen zal krijgen, die de stamvaders van het volk van Israël zullen zijn, uit wie de Heere Jezus geboren zal worden. En dan zeg ik vanmiddag, gemeente, gelijk al, de Bijbel is niet alleen maar een eerlijk boek, maar zet er vanmiddag voor dat woordje eerlijk ook maar een H voor. De Bijbel is ook een heerlijk boek. Want God wil kennelijk met zulke zondige mensen te maken hebben. En hij wil ook in het leven van zulke zondige mensen zijn werk voortzetten. Eigenlijk is dat niet uit te leggen. Dat die heilige God in de hemel nou met zulke mensen te doen wil hebben. En dat uiteindelijk het einde van dit hoofdstuk niet is dat de Heere al die 4 zondaren uit dit hoofdstuk afschrijft en zegt, ik zet er een punt achter. Maar dat hij dwars door alles heen laat zien dat hij God is die zijn werk zal doen. Wat mensen er ook van maken. En wat mensen er ook van terechtbrengen. Het thema voor de preek van vanmiddag is: Jacob wordt door Isaac gezegend. We letten allereerst op de strijd om de begeerde zegen. In de tweede plaats op de met bedrog verkregen zegen. En in de derde plaats op de uit genade ontvangen zegen. Dus Jacob wordt door Isaac gezegend. De strijd om de begeerde zegen, de met bedrog verkregen zegen en de uit genade ontvangen zegen. We gaan vanmiddag weer, gemeente, naar de tent van Isaac en Rebecca. Dat gezin, dat is geen groot gezin, ik zei het al, het gaat uiteindelijk maar om 4 mensen. Maar het is wel een gezin waaraan de Heere zijn genade heeft geopenbaard. Zij mogen delen immers in die heilsbeloften die God aan Abraham heeft gegeven. En God heeft duidelijk gemaakt dat hij via de lijn van Isaac verder wil gaan met zijn werk in deze wereld. Om zijn heil bekend te maken en te openbaren. En die beide jongens die zijn daar ook getuigen van. Die hebben gehoord van Abraham en van de belofte die de Heere gegeven heeft. En die jongens die zijn intussen al volwassen kerels geworden. Dat zagen we de vorige keer al. Het leven is verder gegaan. Jacob die heeft een deal gesloten met Esau over dat eerstgeboorterecht. En intussen gaat het leven daar verder. Daar in de tenten van Isaac en Rebecca. En zoals dat de gang van het leven is, op een gegeven ogenblik komt Esau thuis met de mededeling dat hij een leuke vrouw heeft leren kennen en dat hij van plan is ook met haar te gaan trouwen en met haar te gaan leven. En hij heeft er nog eentje gezien daarbij de Hethieten en hij trouwt ze met allebei, met Judith en met Basmat. En dan blijkt opnieuw, gemeente, dat Esau kiest voor een leven zonder de God van Abraham en Isaac. Want het zijn vrouwen uit het heidendom. Hethitische vrouwen. Vrouwen van de wereld. Esau luistert niet naar wat de Heere gezegd heeft. Ook tegen Abraham en tegen Isaac. Dat ze afgezonderd zullen leven daar in Kanaan. En dat ze geen heidense vrouwen tot zich zouden nemen. Het is niet voor niks geweest dat Abraham Eliezer weggestuurd heeft naar Haran om daar een vrouw voor Isaac te zoeken. Nou ja, daar heeft Esau niks mee te maken, zo vindt hij. Als hij daar een leuke vrouw bij de Hethieten tegenkomt, wat belet hem om daarmee te gaan trouwen? Maar daar ligt voor ons toch ook eigenlijk al wel weer een boodschap in vanmiddag, voor de verbondsgemeente. Jonge mensen, het is niet om het even met wie je straks gaat trouwen en met wie je het huwelijksbootje instapt. De Heere zegt heel duidelijk in zijn woord dat je geen huwelijk moet aangaan met iemand die niet gelooft en van God en van zijn woord niet wil weten en de Heere niet wil dienen en vrezen. Als je op zoek bent Naar wie ben je dan op zoek? Is het alleen maar het mooie uiterlijk? Is het alleen maar dat je goed met elkaar kunt praten over koetjes en kalfjes? Of is er ook het verlangen in je hart om iemand tegen te komen die de Heere vreest en met wie je samen de Heere kunt dienen en dat je zo samen door het leven kunt gaan? Aan de man of de vrouw met wie je trouwt kun je zien wat de Heere voor je betekent. Dat moet je maar onthouden. Aan de man of de vrouw met wie je trouwt kun je zien wat de Heere voor je betekent. Want kijk, dat Esau nou met die heidense vrouwen trouwt, wat is daarvan het resultaat? Esau en zijn familie en zijn gezin komen uiteindelijk helemaal in de wereld terecht en leven buiten de openbaring van de God van Abraham. En dat moet je goed in de gaten hebben. En je moet vooral niet gaan denken dat je huwelijk ook een soort evangelisatie-instituut kan zijn. Dat je je man of vrouw die niet bij de kerk is en van het geloof niets wil weten, dat je die uiteindelijk wel bij de kerk kunt trekken. En de kinderen die je mag krijgen, dat die uiteindelijk ook wel bij de kerk zullen komen of bij de kerk zullen blijven. De werkelijkheid, en dat zien we al, ook in het leven van Esau, is juist andersom. De kerk trekt altijd aan het kortste eind, om het maar eens even zo te zeggen. En dan ben je er verantwoordelijk voor. Dat je met je eigen kinderen en kleinkinderen helemaal buiten de kerk en buiten het woord van God om straks leeft. Kijk, en dat hebben Isaac en Rebecca allebei ook in de gaten gehad, want dat hebben we dan vanmiddag niet gelezen. Maar het laatste vers van het vorige hoofdstuk, dat eindigt erin dat Isaac en Rebecca beiden de pijn en het verdriet ervan hebben gevoeld. Het was een bitterheid voor hun geest dat ze Esau zagen omgaan met deze heidense vrouwen. En dat er kinderen werden geboren die zo buiten de openbaring van God zullen leven. Maar dan is het wel heel opvallend, gemeente, dat aan het begin van dit hoofdstuk, wat we vanmiddag samen hebben gelezen, dat Isaac Esau bij zich roept. En hij zegt: Esau, jij bent mijn grootste zoon en ik ben oud geworden en ik weet niet meer hoe lang ik zal leven. De dag van mijn dood, dat weet ik immers niet. Maak een heerlijke maaltijd voor je me klaar, opdat ik je straks zal zegenen. Rebecca die hoort dat. Die hoort wat Isaac tegen Esau zegt. En als Esau het veld ingegaan is om wild te gaan schieten voor de maaltijd, om die te geven aan zijn vader Isaac, dan komt Rebecca, die komt met haar eigen plan. Ze zegt: dat zal niet gebeuren. Dat kan toch niet? Jacob moet toch moet de zegen krijgen. Hij heeft toch het eerstgeboorterecht ontvangen. En God heeft dat toch ook gezegd. En ze kan nog wijzen op wat ze in haar buik gevoeld heeft. En waarvan God gezegd heeft: van die twee jongens, de meerdere zal de mindere dienen. Heeft Isaac dat dan niet geweten? Ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat Isaac dat wel geweten heeft. Maar hier zie je nou vanmiddag, gemeente, Isaac oud geworden, blind geworden. En een man die dan zo zonder meer de verbondszegen aan Esau wil overdragen. Terwijl je dan ook nog leest in dat laatste vers van het vorige hoofdstuk. Hij had er zo'n verdriet van dat Esau met die heidense meisjes thuis kwam. En ik lees niet dat Isaac tegen Esau zegt: jongen, mag ik eens even met je praten? Je kunt nou die zegen wel willen hebben en die zegen wel willen krijgen. Maar gaat het je ook om de God van die zegen? Maar daar lees ik niks van. Ik lees alleen maar dat Isaac, die maar al te goed weet Dat Esau niet degene is die de zegen van God zal ontvangen. En dat Esau niet degene is die leeft overeenkomstig het verbond van de Heere. Dat hij toch deze Esau wil zegenen en zijn eigen voorkeur en zijn eigen zin wil doordrukken. Want dat is het. Hij heeft een zwak voor Esau. En wat dat precies geweest is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij zegt, maak zo'n lekkere maaltijd. Zoals ik het zo graag heb, weet je wel. Maar daarmee gaat hij tegen Gods wil in. Esau, die zoals we de vorige keer zagen, een onheilige, een hoereerder werd genoemd. Hij wil aan deze Esau de zegen verbinden. En de voortgang van Gods heil. Dat is Isaac gemeen. Ja, een kind van God. Iemand die dicht bij de Heere leeft. Als je het eerste gedeelte van het leven van Isaac bekijkt, gemeente, dan zie je een en al vrezen des Heeren. Hij gaat zo gewillig mee in de richting van de berg Moria, om zich door zijn vader te laten binden op het altaar, omdat de Heere dat gevraagd heeft. Hij is zo'n biddende man die daar in het veld is. Als hij weet dat Eliazar op zoek is voor een vrouw voor hem. En als Eliazar dan terugkomt met Rebecca, dan is deze Isaac biddende in het veld. En heeft hij een vrouw van de Heere ontvangen op het gebed. Wat een vreze des Heeren in het leven van deze Isaac. En als ze ontdekken dat ze geen kinderen kunnen krijgen, dan hebben we weer gelezen, gemeente, dat deze Isaac zo'n biddende man is. Die voorgaat in het gebed en die gaat smeken om de vervulling van de beloften van God in zijn leven. En nu? Hij is wel achteruit gegaan in geestelijk opzicht, vindt u niet? Het is voor hem moeilijk om te buigen voor de wil van God. De meerdere zal de mindere dienen. En hoe je er ook tegenaan kijkt, gemeente. Ik trek er voor mezelf maar de les uit. Dat het zo belangrijk is om te waken en te bidden. Dat je niet achteruit gaat in de genade. En dat je dicht bij de Heere leeft en niet wegdwaalt. Als je de Heere kent, dan mag dat wel steeds je gebed zijn. Heere, houdt u me alstublieft dicht bij u, opdat ik niet afdwaal. Opdat ik ook niet, net als Isaac, geestelijk achteruit ga. Niet meer buig voor u, maar mijn eigen keuzes ga maken. Want dat doet Isaac als het gaat om de begeerde zeeg. Hij gaat zijn eigen zin doorzetten tegen de geopenbaarde wil van God in. Is hij toch langzamerhand misschien eraan gewend dat Esau met een vrouw van de wereld is thuisgekomen? Dat is ook een gevaar. Dat zie je soms ook gebeuren. Dat je als ouders gaat wennen aan de zonde en dat je het allemaal niet meer zo erg vindt wat er gebeurt in het leven van je kinderen als het van God en van zijn woord afwijkt. Dat je de zonde niet meer echt ernstig neemt. Dat hoor je soms ook mensen zeggen. Die dingen gaan goedkeuren waarvan ze 10, 20 jaar geleden absoluut zeiden van dat is zonde, dat mag niet, dat kan niet. Je kunt geestelijk achteruit gaan, gemeente. En laten we bidden. Laten we bidden dat de Heere ons door zijn Heilige Geest onderscheidingsvermogen blijft geven om te zien waar het op aankomt. En dan nog wat, gemeente, Isaac en Rebecca, Ik zei net al van Isaac, zo'n biddende man, zo mooi begonnen ook samen met Rebecca in hun huwelijk. Samen de Heere bidden, samen de Heere dienen. Maar kennelijk praten ze er niet meer over, over de Heere en zijn verbond. Kennelijk is er een splitsing in hun gezin ontstaan. Ja, Isaac die de kant van Esau kiest en Rebecca die de kant van Jacob kiest. In plaats van dat ze nu samen op de knieën waren gegaan om te bidden hoe het nou verder moest met de zegen van God, trekken ze allebei hun eigen plan en zijn ze eigenlijk verwikkeld in een concurrentiestrijd. Want Rebecca die bedenkt een plan om haar oude man om de tuin te leiden, want die oude die kan toch niet meer zien, dus ze kan wel een plan bedenken om haar man te bedriegen. En zij zal er wel voor zorgen dat Jacob de zegen krijgt. Kijk, aan de ene kant dan zie je bij Rebecca, wat we de vorige keer ook al bij Jacob zagen, dat ze het belang inzagen van de belofte van God. En dat ze ook inzagen dat het daarom gaat in het leven. Dat het niet maar gaat om de dingen van deze wereld en dat het niet maar gaat om eten en drinken en vrolijk zijn. Maar dat het gaat om de belofte van God die God geeft aan Abraham en Isaac. Dat ze erfgenamen mogen zijn van die belofte. En dat ze met het volk van God door deze wereld mogen gaan en uitzicht mogen hebben op niet alleen maar het aardse Kanaan dat gegeven wordt, maar het hemelse Kanaan, dat betere vaderland dat hierboven is. Maar de manier waarop ze met die belofte nou omgaan, gemeent. Isaac die wil de belofte van God en de zegen van God wel verbinden aan Esau met een wereldse levensstijl en met een wereldse levenswandel. Dat is voor Isaac kennelijk geen probleem meer. Dat is levensgevaarlijk, gemeend. Als je dat gaat denken als kinderen van het verbond, dat de levensstijl niet zo belangrijk meer is en dat het er niet toe doet hoe je leeft, omdat je toch de belofte van God ontvangt en de zegen van God meekrijgt. Zeker de belofte van God. Ouderen en jongeren die God ook in de doop bij je heeft betekend en verzegeld en daar het stempel van zijn betrouwbaarheid heeft opgezet, die blijven volop staan en geldig. Maar de Heere roept je altijd weer terug tot hem. Want in het verbond zijn twee delen begrepen. Ook de weg van de bekering en het terugkeren tot God. Zo zien we vanmiddag, gemeen. Esau, ja, van Isaac mag hij wel de belofte krijgen. En Rebecca, ja, die weet dat de Heer het anders wil. Die weet maar al te goed dat die lijn zal lopen via Jacob. Maar ze gaat op haar eigen manier ermee om. En in plaats van dat ze samen met Jacob op de knieën gaat, trekken ze hun eigen plan. Want Rebecca, als ze hoort dat Esau de zegen van Isaac zal krijgen, dan maakt ze een plan dat Jacob zich zal voordoen alsof die Esau is. Hij moet zich verkleden. Nou ja, dan moet Jacob wel wat toneel gaan spelen, want Esau die zag er wel anders uit dan Jacob. En al kan Isaac dan niet meer zien, Isaac die weet nog wel heel goed dat Esau harig is en dat hij overal op zijn lichaam haar heeft. En Jacob, dat was een gladde jongen. Die had niet zoveel haar. Dus als die oude Isaac op een gegeven ogenblik zijn zoon zou aanraken, dan zou hij wel merken met wie hij te doen heeft. En Jacob, ja, die aarzelt ook nog wel een beetje. Die zegt, ja, maar als vader er dan straks achter komt en ik word als een bedrieger door hem gezien, dan krijg ik niet de zegen, maar de vloek. Geen jammerhaar, zegt Rebecca, dan draag ik die vloek wel. Zo hoog speelt Rebecca dat, zo gezegd, zo gedaan. En Jacob, die is gehoorzaam aan zijn moeder, hij gaat dan twee geitenbokjes slachten en hij gaat het eten klaarmaken voor Isaac zoals hij het graag wil. En ondertussen kleedt ook Jacob zich om met de huid van de bokjes om de hals en om de polsen, zodat Isaac, als hij mocht gaan voelen, gaat merken dat er haar zit. En hij draagt de kleren van Ezo, zodat ze ruiken naar het veld. En dan gaat Jacob naar Isaac toe. Met een bord met wildbraad. En hij zegt tegen zijn vader: hier ben ik. Ja, en dan volgt, gemeente, een en al opeenstapeling van leugen en bedrog. Hij doet zich voor alsof die Esau is. En als Isaac zegt: ben je het nou echt? Dan volhardt hij daar ook in. Want Isaac die voelt toch wel iets aan van: zit dit nou wel goed? Hoe kan hij zo snel terug zijn? Oh, daar heeft Jacob ook wel een antwoord op. Een hele mooie vrome draai. De Heere die heeft ervoor gezorgd dat ik zo snel wild kon schieten. Hij gebruikt ook nog de naam van de Heere ervoor. Daar moet je eens ook over nadenken. De naam van de Heere voor je eigen karretje spannen. Als een etiket gebruiken voor wat je doet. Om te lijken dat het allemaal goed is. En dat het allemaal in orde is. Maar ondertussen is het de ene leugen na de andere. En Isaac die twijfelt. En die zegt: ben je het echt, Esau? Kom eens wat dichterbij. Laat me je even aanraken. En Isaac die is in verwarring. Want die voelt, ja, dat is in ieder geval wat harig wat hij voelt. Maar de stem is Jacob's stem. En de handen, dat zijn de handen van Esau. En uiteindelijk, hoe verwarrend het voor Isaac op een gegeven ogenblik ook is, gemeente, die oude handen van vader Isaac gaan omhoog en hij zegent Jacob. Ga vanmiddag maar niet al te diep in op de formulering van die zegen, daar zou ook nog wel het een en ander over te zeggen zijn. Maar in ieder geval is het wel duidelijk dat het om die zegen gaat voor de eerstgeborene. Want het gaat erom dat volken en natiën zich voor hem neer zullen buigen. En dat hij zal heersen over zijn broeders en over de zonen van zijn moeder. Jacob is gezegend door Isaac. Jacob heeft de verbondszegen ontvangen. Mooi, denkt Rebecca. Dat is gelukt. Denkt God er ook zo over? Jacob heeft de verbondszegen. Maar vraag niet hoe, gemeend. Verstrikt in ongeloof. In plaats van te wachten op de Heere en te vertrouwen op zijn werk. Dat hij die belofte en die zegen aan Jacob zal geven, omdat hij dat ook zelf beloofd heeft. In plaats daarvan denken ze dat ze het zelf moeten klaarspelen. Rebecca dacht: als ik nou niet ingrijp, dan gaat het fout. Denken wij dat misschien ook wel eens niet, gemeen? Misschien zijn er soms wel zulke situaties in ons leven dat we bij onszelf denken: nou moet er ingegrepen worden door de Heere, want nu gaat het fout, nu loopt het helemaal uit de hand. Maar dan zou ik vanmiddag willen zeggen, gemeen, en is dat ook niet weer het ontmaskerende, ook in de tekst van vanmiddag, dat wij mensen altijd maar zo klein van de Heere denken, en dat we altijd maar denken dat wij de Heere moeten helpen en dat we het beter weten dan de Heere. Is het niet het ongeloof in het hart van Rebecca en Jacob? Dat ongeloof dat zegt: als het zo gaat, dan gaat het verkeerd. Misschien denkt u dat ook wel. En Rebecca die kon er nog wat aan doen. En die ging een plan bedenken. Maar er kunnen ook situaties in ons leven zijn, gemeente, waarvan je merkt, ja, wij kunnen zelf helemaal niks doen en we kunnen ook niet ingrijpen. Maar de Heere die zou nou toch moeten ingrijpen en de Heere zou het nou toch moeten doen. Want nou lopen de vervulling van Gods beloften, dat loopt nou helemaal grandioos de mist in. Zullen we vanmiddag niet leren uit deze geschiedenis dat de Heilige Geest, gemeente, ons elke keer maar weer wil laten zien dat we het van de Heere moeten leren verwachten. Dat er bij de Heere geen ding onmogelijk is. Dat moeten we geloven. Dat had Jacob en Rebecca samen voor het aangezicht van God op de knieën moeten brengen en moeten zeggen, Heere, wij weten het nu niet meer. Dat is de weg, gemeente. Bidden dat God zelf zijn eigen belofte vervult, in het vertrouwen dat God dat ook doen zal. En dat het in mijn leven nooit mis kan gaan. Als ik van Christus ben, dan heeft God zelf de controle over mijn leven. Die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die Schepper van hemel en aarde, die alle dingen uit niets heeft geschapen en die ook mijn leven door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt, zodat hij alles in mijn leven zo leidt en bestuurt dat hij zijn doel zal bereiken. En als ik dan denk dat het misgaat, laat ik dan maar gaan bidden en zeggen, Heere, uw woord is toch waar. U hebt toch beloofd dat u de zijnen nooit zult begeven en nooit zult verlaten. U hebt toch beloofd dat u uitkomst zult geven en dat u zelfs bij het naderen van de doden weg zult openen die wij niet zien. Zo hebt u dat toch ook laten zien in de geschiedenis van uw volk, keer op keer, dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Dat had Rebecca en Jacob toch tegen de Heere moeten zeggen. Heere, u hebt toch beloofd dat Jacob de zegen zal krijgen. Maar wat moeten wij nou doen? En misschien had de Heere wel gezegd, nou ga eens praten met Isaac. Dat is ook helemaal niet gebeurd volgens mij. Maar ik denk dat de Heere vooral dan gezegd zou hebben, laat het nou toch alsjeblieft aan mij over Rebecca en Jacob. Zoals dat oude lied zo prachtig zegt uiteindelijk, laat hem besturen waken, 'tis wijsheid wat hij doet, zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Dat is het geloofsvertrouwen, gemeente. Ook al snap ik er soms niks van wat er in mijn leven gebeurt, misschien wel heel verwarrend, en je weet soms niet waar je het zoeken moet. En je zegt, het gaat mis. Nou weet ik het niet meer. Hoop op God. Slaat oog naar boven. Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren. Die wil ons oefenen in het vertrouwen op Gods weg. Ook al gaat Gods weg voor ons op een hele raadselachtige manier. En dan denk ik maar even aan wat vader Abraham deed, gemeente. Toen hij onderweg was met Isaac. En ik denk dat Isaac het nooit vergeten is. En dat Isaac het altijd is bijgebleven. Dat ze samen die berg opgingen, weet u wel. Die berg Moria, ik zei er net al even iets van. En dat Isaac op een gegeven ogenblik vroeg, vader, nou hebben we alles. Hè? Nou hebben we alles. Nou hebben we van alles om het offer te maken. Maar waar is nou het lam? En dat Abraham dan zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dan denk je, wat moet er door Abraham zijn heen gegaan? toen hij zijn eigen jongen daar op het altaar bond. Terwijl God gezegd had, dat is de zoon van de belofte. Als iemand had kunnen zeggen, nou gaat het echt mis, dan was het Abraham geweest. Want als zijn zoon zou sterven, was het over en uit. Ja? Weet je wat er van Abraham staat in de Bijbel? Abraham ging die berg Moria op, ging zijn zoon op dat altaar binden in het geloof dat al zou Isaac sterven, God machtig was hem uit de doden terug te brengen. Met andere woorden, er zijn geen grenzen aan de macht van God. Al gaat het door de dood heen, God vervult zijn belofte. En dat is een machtige prediking, gemeente. En dat is het heerlijke van het evangelie. Te midden van het heerlijke wat de Bijbel ons vanmiddag laat zien. Van al die mensen die hun eigen weg gaan. En al die mensen die de Heere niet vertrouwen. En het allemaal zelf willen doen. En het wordt er een puinhoop van daarin het huis van Isaac en Rebecca. De Heere is het zo waard dat we op hem vertrouwen, gemeente. God is machtig. Om te doen wat wij niet kunnen. Kijk, en dat is het levende geloof, dat de Heilige Geest werkt. En de Heilige Geest, die wil dat ongeloof, dat ons zo vaak parten speelt. En dat ongeloof, dat in ons hart zo vaak de boventoon voert. Dat wil de Heilige Geest ook vanmiddag verbreken, voor het eerst maar ook weer opnieuw, door ons te laten zien. Wat God zegt, dat is zo ontzettend betrouwbaar. En hoe gaat het dan verder? Nou ja, als Esau terugkomt, dan heb je het natuurlijk. Esau, die ook een lekkere maaltijd voor zijn vader klaar heeft gemaakt. En dan komt hij bij die oude Isaac binnen in de tent. En hij is zo blij natuurlijk als wat, dat hij de maaltijd heeft en dat zijn vader hem zal gaan zegenen. En dan krijgt die oude Isaac de schrik van zijn leven. Ik heb net de zegen al gegeven. En dan blijkt dat Jacob Esau is voor geweest en dat hij bedrogen is. En Esau die schreeuwt het uit als een gewond dier. Zoals ik dat in mijn jeugd wel eens hoorde, als je op een zomeravond in het bos naar het wild ging kijken, dan kon je soms in de verte de schreeuw van zo'n hert horen. En dan leek het erop alsof die hert vermoord werd. Nou, zo is het eigenlijk ook met die schreeuw van Esau. Zegen ook mij, mijn vader. Zegen me alstublieft. Is er voor mij nog een zegen? En je vraagt je natuurlijk wel af, heeft Esau dan ineens belang gekregen bij die zegen? En bij de belofte van God? Hij wil die zegen wel hebben, denk ik, maar los van God. Hij wil uiteindelijk toch zijn eigen weg gaan. En dan, gemeente, dan zie ik toch weer iets van de genade van God in het leven van deze Isaac komen, als hij dan zegt, die zegen heb ik aan Jacob gegeven en dat kan ik niet meer veranderen. Jacob zal gezegend wezen. Isaac moet buigen voor Gods wil. En je wrijft je ogen uit, gemeente, als je in Hebreeën 11 leest dat Isaac, Jacob en Esau door het geloof gezegend heeft aangaande de toekomende dingen. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan deze zondaar, deze Isaac, die het op alle fronten mis had, door het geloof zijn beide jongens gezegend hebben? Nou, dat geloof, gemeente, dat vlamt nou weer wat op. Jacob is gezegend en daar kan die niks meer aan veranderen. En daar wil die ook niks meer aan veranderen. Hoor maar, als er dan toch nog een zegen voor Esau overblijft, dan is het echt de zegen. Nee, niet voor De zegen van Abraham, die deze Esau ontvangt. Hij heft zijn handen op en hij zegt, u zult uw broeder dienen. Esau leert weer wat het is om naar God te luisteren. En dan vraag ik toch nog even de aandacht voor Esau. Ook in de lijn met de vorige preek, toen Esau dat eerst geboorterecht verkocht heeft. Esau die kan er niet over uit dat dit gebeurd is. En hij zegt, het eerst heeft hij me het eerstgeboorterecht ontnomen. En nou voor de tweede keer, dan steelt hij nog de zegen van mij. En er zijn tranen. Ja, kan het dan niet voor Esau? Ja, zegt iemand, het is uiteindelijk toch Gods verkiezende genade. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En ik zei de vorige keer ook al, gemeente, u ziet hier bij Esau dat hij zelf bewust kiest. Want deze tranen, ja, in Hebreeën 12, daar staat, dat hebben we de vorige keer gelezen. Hij zocht de plaats van het berouw met vele tranen, maar hij vond die plek niet. En ik wil voor de goede orde daar toch even de vinger bij leggen. Wat betekent dat? Wat staat daar van Esau? Nou, allereerst gemeente dat hij wel tranen had. Maar mensen die kunnen ook tranen hebben over de gevolgen van de zonde en over alles wat dat met zich meebrengt. Dat is wat de Bijbel de droefheid van de wereld noemt. Kijk, en dat is het bij Esau. Iemand schreef eens, het zijn krokodillentranen. Het is hem uiteindelijk niet om God te doen. En die plaats van het berouw, dat zou je ook nog zo kunnen lezen. Dat woord berouw, dat betekent dat je ergens op terugkomt. Dus dat Isaac berouw heeft over het feit dat hij die zegen aan Jacob heeft gegeven. Maar we hebben nou duidelijk gelezen, gemeente, dat Isaac zegt nee. Jacob zal gezegend wezen. Hij heeft daarna gezocht dat Isaac erop terug kon komen. Maar hij vond het niet. Dat is Esau gemeend. En die zegen blijft bij Jacob, hoe dan ook. In dit hoofdstuk. Waar vier zondaren aan het werk zijn, ieder op hun eigen manier. De een niet beter is dan de ander. Wat zegt God nou, gemeente? Zet hij er een punt achter? Nee. Dat is het laatste waar ik vanmiddag uw aandacht voor wil vragen. God trekt zijn eigen plan. En er is geen zonde van Isaac en geen zonde van Esau en geen zonde van Jacob en geen zonde van Rebecca die God kan tegenhouden om zijn beloften te vervullen. Want God staat overal boven. En hij heeft aan Abraham beloofd en aan Isaac beloofd. En de Heere heeft naar zijn welbehagen Jacob ingeschakeld om de aartsvader ook van het volk van Israël te zijn. En daar gaat de Heere mee verder. Wat er hier ook gebeurt in hoofdstuk 27. God laat zien, gemeente, dat de mensen die hij inschakelt, dat die geen haar beter zijn dan een ander. Maar hij heeft het grote doel voor ogen. Uit Jacob zal straks het volk Israël ontstaan. En daaruit zal straks de Messias geboren worden. Zijn eigen zoon. Uit zo'n familie. Uit zo'n gezin. Van vier zondaren. Meer kun je er niks van zeggen. Dat is het. Dat zijn mensen. En ik hoop dat u en jij vanmiddag ook na zegt, ja, dat zijn wij uiteindelijk ook. En dat je niet vanmiddag in de kerk zit met de gedachte, nou ja, wij zouden het veel beter doen dan deze vier hier in Genesis 27. En wij zouden het er veel beter afbrengen. Hebben we al ontdekt, gemeente, dat als het daarop aankomt, we allemaal precies van dezelfde lap gescheurd zijn. Kinderen van Adam, die uit zichzelf het heil niet kunnen brengen en maken en kunnen geven. Rebecca en Jacob die later vanmiddag zien, ook al ben je een kind van God, je kunt de mist ingaan. En dat de Heere doorgaat, dat is één groot wonder. Maar dat betekent ook niet, gemeentje, dat je kunt zeggen, nou ja, de Heere gaat toch wel door, dus die zonden zijn niet zo erg. Want Rebecca en Jacob, dat blijkt straks uit het vervolg van de geschiedenis, en daar komen we een volgende keer wel op terug, gemeente. Dan blijkt dat Jacob op de vlucht moet, omdat Esau hem wil doden. En als ik de Bijbel goed lees, gemeente, dan heeft Jacob na zijn vlucht nooit zijn eigen moeder Rebecca meer gezien hier op aarde. Ze hebben de gevolgen van hun zonden in hun leven ook gevoeld en ervaren. Want je zondigt niet goedkoop, gemeente, als je een kind van God bent. Maar dan is de genade van God des te groter. Dat hij de zegen aan mensen geeft die het helemaal niet verdiend hebben. En dat is wat we in het Nieuwe Testament zo krachtig en zo heerlijk zien stralen. Als de apostel Paulus zegt, het is God die goddelozen rechtvaardigt. Mensen die in zichzelf voor God niet kunnen bestaan. Mensen die met heel de wereld verdoemelijk zijn voor God. God rechtvaardigt zulke zondaren. En God ziet mensen aan in de Heere Jezus, zodat ze in zijn ogen zonder zonde zijn en het eeuwige leven zullen ontvangen en de vrijspraak van hun schuld en straf krijgen. Dat is het evangelie, ook in Genesis 27. Dat God ons dat wil laten zien, gemeente. Ik word alleen uit genade behouden. En dat is de vraag, ook aan het einde van de preek van vanavond. Blijft er dat in u en in jouw leven over? Genade. Genade alleen, Heer. Genade. Overvloedig voor de grootste van de zondaar. En dan zeg je vanmiddag, ik ben niet beter dan een Rebecca en een Isaac en een Jacob en ook niet als een Esau. Ik val mezelf ook elke keer weer zo gruwelijk tegen. Ik ontdek het elke keer weer. Er is maar één weg om behouden te worden. En dat is genade. Uit genade. Voor eeuwig behouden. Want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Maar hij ontfermt zich over zulke mensen uit genade. Amen.